Brüder und Schwestern, er is een hele bekende spotprent uit de tijd van de Reformatie. En je ziet dan twee boten. De een met de kleurrijke scharen van de Roomse afdeling en de ander vol met voorgangers in zwarte togen met witte weg. Uit de Reformatie. En in het water zwemmen vele gelovigen. En iedere boot doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk zielen binnen te halen en in de boot te trekken. Dit was verschillende eeuwen de situatie in onze streken. Twee verschillende boten die ieder een kerkgemeenschap voorstelden. De ene de katholieken en de andere de protestanten. Beide boten volgedoopten. En later zijn die boten nog gevolgd door weer andere boten met allemaal. En ging het erom om zoveel mogelijk zielen op te vissen en de vangst zo groot mogelijk te maken. Waarbij de ieder vond dat hij de ware leer had. Werkelijk, het was de tijd van de verscheurde kerk. Het ene kleed van Christus in vele stukken. En hoe stonden die kerken tegenover elkaar? Er is een bekende fabel van Aesopus over de twee tassen. Toen Prometheus de mensen schiep, hingen bij iedere mens twee tassen om zijn hals. De een vol met de fouten van de andere en de andere tas met de eigen fouten. En de tas met de ondeugden van de andere kreeg de mens voor zich. Maar die met zijn eigen ondeugden, die tas hing op de rug. Conclusie, de mensen zien altijd eerst de ondeugden van de andere. Voor de eigen ondeugden zijn ze blind. En zo was het ook tussen de kerken. De anderen waren fout geweest. Die hadden zich misdragen. Dat er bij de eigen groep ook fouten zouden zijn gemaakt, ja, die gedachte kwam niet makkelijk op. Maar broeders en zusters, de mens is een vrij wezen, heeft een vrije wil. En het vrije wil kan de liefde hem ertoe brengen om te denken, weet je wat, ik ga van die ene boot overzwemmen naar de andere boot. Nou, dan was natuurlijk lijden in last. Ja, dat kon wel, maar dan moest die snoodaard wel eerst voorwaardelijk worden overgedoopt. Althans, voor de katholieke boot gold dat zo. Ik weet niet hoe dat bij de protestante boot was, overdopen. Nou ja, in ieder geval, doopsel op die andere boot was toegediend, was mogelijk niet geldig toegediend. Dat was als het water niet gevloeid had. En dat ging zo door eeuwenlang tot 1962. Toen stapte prinses Irene, stapte over naar de katholieke kerk en werd voorwaardelijk overgedoopt. Ik ben biechtvader in de Santa Maria Maggiore, de kerk waar de prinses in de tijd in de Villa in de Capella Borghese getrouwd is. Dus vanzelf moet ik vaak nogal eens aan het huwelijk denken wanneer ik langs die kapel loop. Zeker ook nadat we hier in Rome kennis maakten met haar zoon Jaime, tot enkele jaren terug zeer gewaardeerd ambassadeur bij de Heilige Stoel. En we weten nog allemaal, maar ja, dat wil zeggen de oudste, de ouder onder ons, wat er toen in 1962 voor opschudding is geweest. Maar soms gebeurt het dat als er een erge schuld is, culpa, een ongelukkige situatie, dan kan die overgaan tot een felix culpa, tot een gelukkige schuld. En dat is toen gebeurd. Er kwam een gesprek op gang tussen de beide boten en dat liep uiteindelijk uit tot wederzijdse dooperkenning. Maar wat betekende dat? Dat betekende bijvoorbeeld dat ik mocht een paar keer, mocht ik iemand uit de protestante kerk opnemen in de katholieke kerk. En het ritueel was dan bij de overgang, er moest een geloofsbelijdenis worden uitgesproken. De eerste eucharistische communie kon worden ontvangen. Het vormsel werd toegediend, wat altijd betekende, en dat betekent erkenning van het bisschoppelijk gezag, want in principe is de bisschop altijd de vorm hier. Maar wat de doop betreft, in een protestante gemeente van afkomst ingevulde doopverklaring werd als volwaardig erkend, toegevoegd aan de kerkelijke paperassen. Maar beste mensen, wanneer we de doop zien als intrede in de kerkgemeenschap, dan kunnen we zeggen dat er eigenlijk nu geen twee boten meer zijn, maar één grote boot met gelijk gedoopten. Zij het natuurlijk in verschillende kerkelijke settingen. En daarmee worden alle kwesties die er zijn in zekere zin tot binnenkerkelijke kwesties verklaard. Er is nog steeds verscheurdheid, met name bijvoorbeeld wat de eucharistie betreft. Maar de hoop is er, bidden, veel dialogeren en vooral die twee zakken eens omdraaien. De zak met de eigen fouten die op de rug hangen, voor je hangen. En die met andermans fouten ook, die op de rug hangen. Dus durf je mea culpa te zeggen. En dan mogen we zien hoe je mea culpa kan omslaan in een felix culpa. Meer toenadering, meer eenheid. Maar helaas, het laatste gesprek Rome-Reformatie was alweer 22 jaar geleden. Nog in de vorige eeuw, hier in Rome nog wel. In de burelen van het secretariaat van de eenheid voor de christenen. Ik zou zeggen, het is hoog tijd dat er toch weer eens een vervolg op gaat komen. Vorige week, zondag, hadden we het feest van de doop van de Heer. Maar ook deze zondag, u hebt het gehoord, staat nog helemaal in het teken van de doop. En de doop van de Heer was een openbaringsmoment. De ogen van Johannes gingen open. Tot twee keer toe hoorden we hem zeggen, ik kende hem niet. Wat raar. Hij was toch met Jezus zijn neefje opgegroeid. Hun moeders waren nichten. En toch zegt hij dan, ik kende hem niet. Inderdaad, hij kende hem slechts, zoals de uitdrukking luidt van de apostel Paulus, naar het vlees. Maar de geestelijke mens, de mens achter de mens, die ging hij nu zien. Die Jezus was al vanaf zijn geboorte, ja al van zelfs van voor zijn geboorte, wat tot dan toe verhuld was gebleven, het kwam nu naar buiten toe. Toen Jezus gedoopt werd en de Heilige Geest over hem neerdaalde in de vorm van een duif en de stem van de Vader klonk uit de hemel. Dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie ik welbehagen heb. En Johannes krijgt groot en diep ontzag voor zijn neef, voor Jezus en wordt zelfs zijn getuige. Hij zegt dan op het eind van de evangelie, deze is de Zoon van God. Maar, beste mensen, nu moeten we oppassen. Want als er één term bekritiseerd wordt, dan is het wel deze. Aan de ene kant heb je de islam bijvoorbeeld, die zegt, ja, je mag God geen gezel geven. Want dan zouden er twee goden komen. Aan de andere kant is er het Joodse geloof. Zoon van God, dat is toch het Joodse volk. Ik heb mijn zoon uit de woestijn geroepen. Dus een grote afstand tussen God die roept en de Zoon, het volk, dat moet volgen en gehoorzamen. Maar voor ons christenen is de Zoon van God het centrum van ons geloof. Luister maar wat Johannes zegt in zijn eerste brief. Wie zal de wereld overwinnen dan alleen degene die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Nu zien we dat in de wereld. Hoe kan het je raken als je een vader en een zoon naast elkaar ziet? Wat lijken die dan soms op elkaar? Dezelfde gelaatstrekken, soms zelfs dezelfde manier van lopen. Overigens kun je natuurlijk hetzelfde zeggen van moeder en dochter. Hoe lijken ze, spreken het op elkaar, zo moeder, zo dochter. In God Vader, voor wie duizend jaren zijn als één dag, is eeuwigheid, eeuwig leven aanwezig. En dat geloven we dan ook van de Zoon, zo intiem met de Vader verbonden. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. En die Zoon kan dan ook niet anders dan leven geven, volheid van leven, eeuwig leven. De apostelen getuigen daarvan, gij hebt woorden van eeuwig leven, naar wie zullen wij anders gaan? Alle die gedoopt zijn, zijn gedoopt onder deze geloofsbelijdenis. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Geest die God van binnenuit kent, want niemand weet wat er in God is dan de Geest van God. Daarin zijn we alle gedoopten één, over die grenzen heen van welke binnenkerkelijke verscheurdheid dan ook. En tenslotte, er is nog een element om naar voren te halen uit de evangelielezing van deze zondag. Johannes zag Jezus en zei, zie, dat is het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes doopte met Jordaanwater. En de mensen konden zich bekeren en hun slechte gedrag werd weggewassen. Maar dan overtreft hij zichzelf. Hij wijst naar Jezus en zegt, kijk, dat is degene door wie ten volste het zondige gedrag van mensen wordt weggenomen. Alles van een vorig leven wordt bij een volwassene doop door het water dat vloeit weggenomen, gereinigd, hoe iemand zich ook gedragen heeft, dankzij Jezus het reine, smetteloze lam. En bij de kinderdoop is dat natuurlijk dan de erfzonde. Maar nu komt het grote probleem, broeders en zusters. Na de doop blijf je dan altijd zondevrij? Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand na de doop toch weer uit de boot valt en drenkeling wordt, omdat er ontrouw is, omdat bijvoorbeeld het contact met de kerk volledig wordt verwaarloosd, omdat de gave, ik noem het ook maar een gave van de kuisheidswet, wordt overtreden, omdat de waarheid geweld wordt aangedaan, of het vijfde gebod wordt overtreden, gij zult niet doden. Nee, natuurlijk, niemand van ons heeft een moord gepleegd. Maar je kunt ook doden met woorden. Een giftig woord, een afbrekend woord. De tong, zegt de apostel Jacobus in zijn brief, is maar een klein deeltje van ons lichaam. Onder de ledematen is zij het die het geheel kan bezoedelen en het levensschap in vlam zetten. Maar gelukkig, broeders en zusters, God is barmhartige, vergevende liefde ook nog na de dood. Maar je moet dan wel die zak met je eigen fouten, moet je niet alleen voor je hangen, maar die moet je ook eens even openmaken en eens goed kijken wat erin zit en dat eruit halen. Nu, dan spreek ik vooral tot de katholieken onder ons. Aan de drenkeling na de doop wordt een reddingsplan toegeworpen om weer in de boot te kunnen kopen, weer opgenomen te worden in de doopgenade. En wat is die reddingsplan? U weet het vast wel. Ik hoef het niet te vragen. Ik zie het in de Maria Maggiore al 27 jaar. Ooit zag Bonhoeffer het ook. Als student bezocht hij de Maria Maggiore. En hij werd daar geïnspireerd, zo schrijft hij, om in zijn communiteit in Walden, bij Berlijn, om daar de biechtmogelijkheid in te voeren. Hoeveel ik grijp het, dan zie ik dan telkens weer die reddingsplan en heel internationaal kunnen ze vele talen horen, ik ontsla u van de zonde. En ik ben bekend heel eerlijk, zelf ben ik ook heel wat keren in het water getuimeld, maar ik was dus toch steeds zo blij dat die reddingsplan, dat ik die kon grijpen. Daarom laat ik zo eindigen. Dank, Zoon van God, evenbeeld van de Vader, die door de Heilige Geest middels het sacramentele teken, maar ook op vele andere wijze natuurlijk, de verlorene, het verloren schaap, telkens weer terugbrengt in het grote hart van de Vader.